Ik wil even met jullie beginnen, jongens en meisjes, 8 plus. Er verschijnt een afkorting zometeen even in beeld. En daar is die al, BFF. En misschien moet ik eigenlijk zeggen BFF. Weet een van jullie misschien wat die afkorting betekent? En ik weet het zelf al, dus je mag het wel even tegen je vader of je moeder of tegen iemand anders zeggen, want de kans dat ik het niet goed kan horen is vrij groot. Maar misschien weet jij het toch wel, kun jij het hardop zeggen? Een hele heldere stem. Best friends forever. Dat betekent het inderdaad. Hè? Voor altijd goede vrienden, de beste vrienden die je kunt voorstellen. We zien nog even een foto. Iemand heeft het op een brug ook getekend. Best friends forever. Ik kan me voorstellen dat er misschien wel twee kinderen van een jaar of 10 of 11 hebben gestaan. En die zeggen wij zijn voor altijd goede vrienden. En dat schrijven wij hier voor altijd op deze brugleuning. Kijk, als je goede vrienden bent met elkaar. En ik hoop dat jullie een goede vriend hebben. Of misschien wel een paar in de klas. Dat is vreselijk leuk, want je kunt allerlei dingen samen doen. Je kunt lekker kletsen met elkaar. Als je meisjes bent, dan kun je lekker kletsen over de jongens. En als je jongens bent, dan kun je lekker kletsen over de meiden in de klas. En je kunt kattenkwaad uithalen. Dingen die eigenlijk niet mogen. Dat doen vrienden ook met elkaar. En je doet in ieder geval heel veel samen. Nou, daar gaat het in de preek over vriendschap. En jullie hebben een werkblad gekregen, werkblad 8 plus, en ik nodig jullie uit om dat erbij te houden, want er staat ook een woord bingo op, kruis aan als dominee Jos het woord noemt tijdens de preek. Nou, ik heb het er even bij, ik weet niet zeker of ze allemaal langskomen, maar vast wel. Vriendschap, dat is voor kinderen mooi, maar ook als je al wat ouder bent, als je een jongere bent, dan is het zo ergens tussen de 14 en de 20 of zo, dan is het ook geweldig mooi om een goede vriend te hebben, of een goede vriendin. Iemand die je alles deelt. Je zegt niet alles meer tegen je ouders, maar dan is het zo mooi dat er iemand is, een leeftijdsgenoot die naar je luistert en die je ook wel eens een keer advies geeft en ook wel eens een keer zegt, van, nou zou je dat dan wel zo doen, die je aanmoedigt. Ook als je een huwelijk hebt, daar kan vriendschap ook een prachtige rol in spelen. Dat je ook vrienden bent, alles met elkaar delen. Als je alleen bent, dan hoop ik ook dat er goede vrienden om je heen zijn, die je bemoedigen, die tijd met je doorbrengen. Vrienden, dat zijn mensen met wie je je zorgen deelt. Vrienden zijn mensen met wie je 's avonds op de camping nog even een wijntje drinkt. Vrienden kennen je door en door en ze geven je advies als dat nodig is. Nou, dat hele verhaal, dat vatten we vandaag samen met die uitdrukking vriendschap is geluk hebben. En als je vriendschap kent, dan weet je dat. Het is een geluk als je vriendschap kent. Nadat deze week er veel is gezegd over plagiaat in preken, zeg ik er eventjes bij dat die titel vriendschap is geluk hebben niet van mezelf is. Maar van Hans Bauma, die een prachtig mooi boekje heeft geschreven met de titel Vriendschap is geluk hebben. Nou, van Mozes wordt gezegd dat God met hem omging als met een vriend. En dan moeten we even de vertaling van 1951 moeten we ervoor bijpakken, want in de vertaling die we nu lezen stond Heer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Maar er staat toch echt, en de Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Ze keken elkaar aan. Zoals iemand spreekt met een vriend. En ik vind dat mooi. Dat God met Mozes spreekt als met een vriend. Want vriendschap wordt gekenmerkt door hartelijkheid. En vriendschap wordt gekenmerkt door openheid en eerlijkheid. Vriendschap wordt gekenmerkt doordat je vertrouwelijk met elkaar omgaat. Dat er ook ontspanning is. En dat is er blijkbaar allemaal tussen God en Mozes. En ik vind het daarom zo bijzonder, omdat we uit de Bijbel natuurlijk ook hele andere beelden over God naar ons toe krijgen. En ook beelden die er allemaal mogen zijn. We hebben het vandaag eens over een vriend en een vriend. Maar als het over God en mens gaat, dan spreken we ook over hij is een schepper en wij zijn schepselen. Of hij is Heer. En wij zijn dienaar. Of we kennen God als vader. En wij mogen zijn kind zijn. Hij is koning. En wij zijn zijn onderdaan. En als ik dat zo noem, dan proef je dat daar zit altijd toch veel onderscheid in. Maar als we zeggen zoals een vriend met een vriend omgaat, dan merken we opeens dat het bijna gelijkwaardig wordt. Gaan God en Mozes op een gelijkwaardige manier met elkaar om? Dat is een spannende vraag. Kan dat wel? Kun je wel zo spreken over God? Dat je een vriend van God bent? Verdwijnt dan niet te veel het verschil tussen God die toch groot en heilig is en ons die vaak niet zo heilig zijn en al helemaal niet zo groot? We zeggen dat ook wel eens tegen elkaar als we als christenen met elkaar spreken van nou pas er wel een beetje voor op dat God niet zoiets als je vriendje wordt. En toch wordt de omgang tussen God en Mozes hier getypeerd met het mooie woord vriendschap. Wordt trouwens ook van Abraham een paar keer gezegd, op 3 plaatsen in de Bijbel komt dat terug. Abraham was een vriend van God. En wij stellen ons vanmorgen dus de vraag, zijn wij ook vrienden van God? Wil jij een vriend van God zijn? Verlangen we daarna dat onze kinderen, jullie kinderen zijn gedoopt vanmorgen, verlangen jullie daarna dat zij in de loop van hun leven vriend van God zullen zijn? Dat ze de vriendschap die God met hen gesloten heeft, dat is ook het verbond. God sluit een verbond met de kinderen. Maar daar zit ook vriendschap in. Verlangen jullie er voor jullie kinderen naar en verlangen wij allemaal voor onze kinderen naar en verlangen wij er zelf naar om vriend van God genoemd te worden? En vriendschap gaat behoorlijk diep. Je kunt ook een kennis van God zijn. We voelen allemaal wel het verschil aan tussen vrienden en kennissen. Kennis die ken je. En daar ga je ook wel mee om. Maar dat blijft allemaal een beetje aan de oppervlakte. Vanmorgen worden we uitgenodigd om een vriend van God te zijn. Niet een kennis, al helemaal niet een vage kennis. En ook niet dat God een kennis is die we wel eens een keer tegenkomen. Maar hij blijft toch een beetje vreemd voor ons. Wij mogen vrienden zijn van God. Nou, laten we er even bij stilstaan hoe dat ging in dat Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben. Want het vriendschappelijke gesprek van Mozes en God speelt zich af in een tent. Deze tent die Mozes net heeft opgezet, is nog niet de tabernakel, de voorloper weer van de tempel, die pas later gemaakt wordt. De tent is er ook gekomen omdat God kwaad was op zijn volk. Het volk lag weer dwars, het volk Israël ging door de woestijn op weg naar het beloofde land. En voortdurend was er gemopper en gemor en Mozes werd er zat van en God werd er eigenlijk ook een beetje zat van. Hij vindt Israël een onhandelbaar volk. Als ik ook maar één ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik jullie al doden. Dat is een heftige taal. En daarom trekt God zich als het ware wat terug en Mozes zegt, laat ik maar een tent een beetje buiten het kamp van de Israëlieten opzetten. Gewoon een beetje op afstand van het volk. Er moet afstand zijn tussen God en zijn volk, want anders slaat de vlam in de pan. Dus er is een tent die staat daar buiten het kamp. Je kunt er wel naartoe, de afstand wordt overbrugd, Mozes gaat er naartoe en iedereen die de Heer wil raadplegen mag er naartoe gaan. Die ontmoetingstent is een soort tussenoplossing. Straks staat de tabernakel, die staat echt midden in het legerkamp. Maar deze tent staat buiten het kamp van Israël. En als Mozes naar die ontmoetingstent toe gaat, dan is dat iets bijzonders. Als Mozes op weg gaat, dan gaan alle Israëlieten uit hun tent en dan gaan ze voor de ingang van hun tent staan. En ze kijken zo in de verte waar ze Mozes naar de ontmoetingstent zien gaan en ze blijven staan. Daar klinkt eerbied en daar spreekt eerbied en respect uit. Dus al die mensen staan terwijl Mozes naar die tent toe loopt. Als Mozes in de tent is, dan komt de wolkkolom naar beneden. En de wolkkolom en de vuurkolom die begeleiden het volk Israël voortdurend in die tocht door de woestijn. En die wolkkolom is de teken van de tegenwoordigheid van God. Dat God in al zijn heiligheid en al zijn kracht bij zijn volk is. Die wolkkolom die komt dan bij de ingang van de tent. Heel bijzonder. Heel heilig ook. Heel indrukwekkend. Dus die ontmoeting tussen God en Mozes. Die ontmoeting is omgeven door eerbied en heiligheid. En je zou zelfs kunnen zeggen, er is een stukje afstandelijkheid. Dus dat is wat we om die tent heen zien. Maar als we dan in die tent gaan kijken, hebben we, eigenlijk gaat het tentdoek even open, we mogen even naar binnen kijken. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met een vriend. Dus buiten een en al eerbied en respect en heiligheid, en binnen is daar de intimiteit, de vriendschap. God en Mozes brengen tijd met elkaar door. Ze zijn in gesprek. Ze genieten van elkaars tegenwoordigheid. Heer, wat is het heerlijk om bij u te zijn. Mozes, wat mooi dat je er bent. En ze kijken elkaar in de ogen. En dat vind ik altijd weer een mooie uitdrukking in de Bijbel. Ze kijken elkaar in de ogen van aangezicht tot aangezicht. Het ene gezicht gericht op het andere gezicht. Ze kijken elkaar in de ogen. Op een heel intieme en intense manier hebben God en Mozes contact met elkaar. En de Bijbel noemt dat vriendschap. Er is een psalm, psalm 25, gaan we na de preek ook zingen. Daar staat deze mooie woorden staan daar. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakte hen vertrouwd met zijn verbond. Dat is God. Een vriend, er zit intimiteit in, voor wie hem vrezen. Er zit ook een zekere afstand in. Hij maakte hen vertrouwd. Er is vertrouwelijkheid in de omgang tussen God en Mozes, tussen God en ons. Hij maakt ons vertrouwd met zijn verbond, dat hij op een intense en diepe manier met ons persoonlijk verbonden wil zijn. Ben jij een vriend van God? Dat is de vraag die we elkaar stellen, die we meenemen ook. Zijn wij vrienden van God? Of voelen we ons toch veiliger misschien als we zeggen, nee, u bent Heer en ik ben dienaar. U bent koning, ik ben onderdaan. U bent schepper, ik ben schepsel. He, dat kan ook veilig aanvoelen. Dan houden we het ook een beetje op afstand. En die afstand hoort er ook te zijn. Dat zagen we bij die tent. He, daaromheen allemaal eerbied en respect. Maar daarbinnen die intimiteit. Binnen die ruimte van heiligheid is er die intensiteit van de intimiteit van vriendschap met God. Ben jij een vriend van God? Misschien denk je nog, ja, dat is allemaal mooi, dat kun je wel vragen, maar ben jij een vriend van God? Maar dat wordt hier toch gewoon van Mozes gezegd. En Mozes is niet de eerste, de beste. En ik ben ook Abraham niet, die een vriend van God werd genoemd. Is het misschien toch iets wat alleen maar voor Mozes en Abraham en voor dat soort mensen was? Maar als we één ding uit de Bijbel leren, is dat Mozes en Abraham juist ook heel gewone mensen zijn. Mensen zoals jij en ik. Dat is ook het mooie om bezig te zijn met die verhalen van Mozes. We komen een mens tegen. Geen geestelijke krachtpatser die het altijd goed doet, maar iemand die fouten maakt. Iemand die nee zegt als die geroepen wordt. Iemand die boos kan worden. Ik denk dat we de vraag ook mee moeten nemen naar het Nieuwe Testament toe, naar Jezus toe. En als wij nadenken over vriendschap, dan komen mij als vanzelf die woorden te binnen dat Jezus tegen ons zegt, vrienden noem ik jullie. Zegt hij tegen zijn leerlingen, vrienden noem ik jullie. Geen slaven, maar vrienden. Dan in Johannes 15, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Zo worden wij vanmorgen uitgenodigd in de vriendschap van God dankzij Jezus. En toen ik daar ook over aan het nadenken was deze week, toen viel het me wel steeds op dat het wel Jezus is die tegen ons zegt, ik noem jullie vrienden. Het gaat van Jezus uit. Het is niet zo dat wij op een goede dag denken, nou laten wij God eens even vriend gaan noemen. Heer, ik noem u vanaf vandaag vriend. Nee, hij zegt tegen ons, ik noem jullie vrienden. En daar mogen wij in meegenomen worden. En die vriendschap, dat is prachtig, dat duidt op intimiteit, maar het kost ook wat. Het discipelschap, dat je een leerling bent van Jezus, dat je Jezus volgt. Discipelschap en vriendschap hebben alles met elkaar te maken. Vriendschap is een aspect van dat discipelschap, waardoor je de Heer die je volgt, en dat kost je ook wat, dat mag je doen in de intimiteit van een vertrouwelijke relatie. Gods vriendschap is een hartelijke uitnodiging aan ons allemaal tot een levensstijl van de navolging van Jezus. Hoe kan nou jouw omgang met God die kleur van vriendschap krijgen? Dat is een vraag waar we tenslotte bij stil willen staan. Ik kan me voorstellen dat je blij bent. Dat het in de kerk zo wordt gezegd, dat we vrienden van God mogen zijn. Ik kan me voorstellen dat je het ook een beetje moeilijk vindt, omdat je gewend bent aan, nou, God is toch groot en op afstand en hij is toch heilig. Ik kan me ook voorstellen dat je het moeilijk vindt omdat het dan dichtbij komt. Intimiteit is ook wel een spannend onderwerp. Zo kunnen we er allemaal verschillend in zitten, maar er klinkt die uitnodiging, je bent welkom in de vriendschap met God. En hoe kun je nou zelf groeien in die omgang met God met de kleur vriendschap? Wil ik drie handreikingen voor aanreiken. Drie trefwoorden eigenlijk. Het eerste woord is tijd. Het tweede woord is intimiteit. En het derde woord is openheid. Als je vrienden hebt, dan breng je graag tijd met ze door. Dat begrijpen we en hopelijk doen we dat ook. En genieten van de vriendschap met God betekent heel eenvoudig dat je tijd met hem doorbrengt. Gewoon bij hem bent. Dus dat is een uitnodiging als je wilt groeien in de vriendschap met God. Breng tijd met hem door. Ik weet het, onze agendas zijn vaak heel vol. Maar laat er ook wat ruimte in die agenda zijn om die vriendschap met God verder te ontwikkelen. Om gewoon bij hem te zijn. Je kunt dan wat lezen in de Bijbel, je kunt bidden, je kunt ook gewoon bij hem zijn. Dat is ook het mooie van vrienden. Je hoeft niet altijd uitgebreide gesprekken te voeren. Je kunt gewoon ook bij elkaar zijn en genieten van elkaars aanwezigheid. Breng tijd door met God en groei zo in de vriendschap met God. Tweede hangt er nou mee samen, intimiteit. Waar staat jouw ontmoetingstent? Heb je zoiets, een ontmoetingstent? En nou is het niet mijn aanbeveling van als je een tuin hebt om dan in de tuin een tent op te zetten. Maar we voelen wel aan, er zijn plekken waar je naartoe kunt gaan. En waar je op een speciale manier dan de aanwezigheid van God kunt ervaren. Dat kan gewoon ook ergens in een slaapkamer zijn of in de natuur. Maakt niet uit waar het is. Maar een plek. Waar is jouw ontmoetingstent? Is er een plek waar je luistert naar de Heer? Want dat valt ook wel op als we dat verhaal van Mozes lezen. God spreekt met Mozes als een vriend. We horen niet dat Mozes ook spreekt met God als met een vriend. Ik ga ervan uit dat dat wel gebeurd is. Maar er staat heel duidelijk, God spreekt met Mozes. Vriendschap ontstaat daar waar wij luisteren naar die woorden die God tegen ons wil zeggen. Waar is die plek waar jij God in de ogen kijkt? Van aangezicht tot aangezicht hem ontmoet. Zoek zo'n ontmoetingstent. En daar groeit, als je tijd met de Heer doorbrengt, daar groeit intimiteit en vertrouwelijkheid. En het derde is dan openheid. Een van de mooie dingen van vriendschap is dat je gewoon open kunt zijn over de dingen die moeilijk zijn in je leven. Een echte vriend zal niet zeggen, zo, nou, dat is wel heel ingewikkeld wat in jouw leven aan de hand is. Nou, bij mij is dat niet zo hoor. Hey, je kunt in alle eerlijkheid kun je open zijn over de moeite die er in je leven zijn, over dingen waar je mee topt. Je kunt je kwetsbaar opstellen. Zo is het ook bij God. Een vriendschap met God is een uitnodiging om ook in ons gebed gewoon maar tegen hem te zeggen van Heer, hier bevind ik mij. Dit is wat er nu in mijn leven aan de hand is. Ik ben teleurgesteld, ik ben gefrustreerd, ik ben boos. Er zijn hoop ik ook momenten dat we zeggen van Heer, wat mooi dat het allemaal goed gaat in mijn leven. Maar we kennen ook allemaal dat er perioden in ons leven zijn dat we het willen uitschreeuwen tegen van Heer, ik ben boos, ik ben verdrietig, ik baal. En dat kun je gewoon tegen hem zeggen, dat is vriendschap. En dan zegt God niet, nou dat is niet best. Nee, dan luistert hij naar. En hij wil het ook horen. En hij wil in de tijd genezing brengen. Dat is de genezende kracht van vriendschap met God. Ik hoop dat de Heilige Geest jullie en mij leidt om te groeien in die vriendschap met God. Om tijd met hem door te brengen. Om te luisteren naar zijn stem. En de intimiteit te zoeken. En om vanuit ons gezien open te zijn over wat er in ons leven speelt. God kan aan de gang gaan met dingen die we openleggen. Niet met dingen die we gesloten laten. Met dingen die we openleggen. Laten we er samen voor bidden. Vader in de hemel, zo noemen we u allereerst, Vader van Jezus Christus. We danken dat we kinderen van u mogen zijn. En we verwonderen ons erover dat u in die relatie ook vriendschap maakt. En we bidden u of u in onze levens, en dat ziet er voor ieder weer anders uit, of u in onze levens ons wilt helpen om die vriendschap ook te ervaren. Dank u wel dat u zo dichtbij wilt komen. Dank u wel dat u met ons wilt spreken, zoals vrienden met elkaar spreken. Dank u wel dat we ons hart mogen luchten bij u en dat u ons niet afwijst. Dank u dat we in ons leven met u ook die intimiteit mogen zoeken. En Heer, we danken u ook als we die vinden. Leid ons door uw geest zo dat we thuiskomen in die vriendschap en vanuit die vriendschap ook de liefde en de aandacht die we daarin ontvangen kunnen uitdelen aan wie om ons heen zijn. Dank u dat we Jezus ook horen zeggen vanmorgen, ik noem jullie vrienden. Dank u wel daarvoor, uit genade. Amen.